We vervolgen de schriftlezing bij 2 Kronieken 34 vanaf vers 20 tot en met 33.
En de koning gebood Hilkia en Ahikam de zoon van Safan en Abdon de zoon van Micha en Safan de schrijver en Azaja de knecht van de koning zeggende: gaat heen. Vraagt de Heere voor mij en voor het overgeblevene in Israël en in Juda over de woorden van dit boek dat gevonden is. Want de grimmigheid des Heeren is groot, die over ons uitgegoten is. Omdat onze vaders niet hebben gehouden het woord des Heeren, om te doen naar al hetgeen dat in dat boek geschreven is. Toen ging Hilkia heen, en die des konings waren, tot de profetes Hulda, de huisvrouw van Salem, de zoon van Tokhat, de zoon van Hasra, de klederbewaarder. Zij nu woonde te Jeruzalem in het tweede deel, en zij spraken zulks tot haar. En zij zeiden tot hen: zo zegt de Heere, de God van Israël, zeg de man die ulieden tot mij gezonden heeft, zo zegt de Heere, zie, ik zal kwaad over deze plaats en over haar inwoners brengen. Al de vloeken die geschreven zijn in het boek dat men voor het aangezicht van de koning van Juda gelezen heeft. Daarom dat zij mij verlaten en andere goden gerookt hebben, opdat zij mij tot toorn verwekten met alle werken hunner handen, zo zal mijn grimmigheid uitgegoten worden tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Maar tot de koning van Juda, die u lieden gezonden heeft om de Heere te vragen, tot hem zult gij al zo zeggen. Zo zegt de Heere, de God van Israël, aangaande de woorden die gij hebt gehoord, omdat uw hart week geworden is en gij u voor het aangezicht Gods vernederd hebt als gij zijn woorden hoorde tegen deze plaats en tegen haar inwoners, en hebt u vernederd voor mijn aangezicht en uw klederen gescheurd en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. Zie, ik zal u verzamelen tot uw vaderen, en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden, en uw ogen zullen al dat kwaad niet zien dat ik over deze plaats en over haar inwoners brengen zal. En zij brachten de koning dit antwoord weder. Toen zond de koning heen en verzamelde alle oudsten van Juda en Jeruzalem. En de koning ging op in het huis des Heeren. En al de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, mitsgaders de priesters en de levieten en al het volk, van de grote tot de kleine toe. En men las voor hun oren al de woorden van het boek van het verbond dat in het huis des Heeren gevonden was. En de koning stond in zijn standplaats en maakte een verbond voor des Heeren aangezicht, om de Heeren na te wandelen en om zijn geboden en zijn getuigenissen en zijn inzettingen met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel te onderhouden, doende de woorden des verbonds die in dat boek geschreven zijn. En hij deed allen die te Jeruzalem en in Benjamin gevonden werden staan. En de inwoners van Jeruzalem deden naar het verbond van God, de God hunner vaderen. Josia dan deed alle gruwelen weg uit alle landen die van de kinderen van Israël waren, en maakte allen die in Israël gevonden werden te dienen. Te dienen de Heere hun God. Al zijn dagen weken zij niet af van de Heere, de God hunner vaderen, na te volgen.
We vervolgen het luisteren naar de verkondiging van 2 Kronieken 34, het leven van koning Josia. Tekst voor de prediking van morgen zijn vers 31 en 32. We lezen deze beide versen voorafgaande aan de prediking. Vers 31 en 32 van 2 Kronieken 34. De koning stond in zijn standplaats en maakte een verbond voor het aangezicht van de Heere om de Heere na te wandelen. Om zijn geboden, zijn getuigenis en zijn inzettingen met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel te onderhouden. Doende de woorden van het verbond die in datzelfde boek geschreven zijn. En hij deed alle die te Jeruzalem en in Benjamin gevonden werden staan. En de inwoners van Jeruzalem deden naar het verbond van God, de God hun vaderen. Josia een koning op de troon van David. Josia een koning op de troon van David. We ontmoeten hem vanmorgen op drie verschillende manieren. Allereerst als mens voor God. In de tweede plaats als koning van Israël. En in de derde plaats als type van Christus. Als mens voor God, als koning van Israël en als type van Christus. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente. Maar als je over deze jonge koning nadenkt, dan krijg je toch wel een diep respect voor hem. Zo jong als dat hij is, hij doet het toch maar. Dienst van de Heere herstellen. En op een manier, misschien heeft u dat ook wel gedaan in de achterliggende weken, als u dan een boek Koningen leest, waarin ook het leven van koning Josia wordt beschreven vanuit een andere invalshoek. Maar als je dan leest hoe de bijbelschrijver van het Bijbelboek Koningen beschrijft hoe deze man een opruiming houdt in Israël, wat voor afgodspraktijken en afgodsbeelden en altaren hij allemaal tegenkomt, en hoe hij daarmee omgaat, zo jong als dat hij is. Hij doet het dan toch maar. Het was voor deze jonge man toch veel gemakkelijker om gewoon verder te gaan in het voetspoor van zijn vader Amon. En als we terugkijken op de geschiedenis van de koning van Israël, het is een van de laatste koningen, dan heeft hij zoveel verschillende voorbeelden voor zich die ook gemakkelijk die weg insloegen. De dienst voor de Heere namen voor wat het is, of het maar meteen radicaal afschafte zoals Manasse dat deed in zijn vorige leven. Maar deze jonge koning, hij doet het dan toch maar. We hebben vandaag wel eens wat over de jeugd. Nou, dit is ook de jeugd. Voorbeeld voor ouderen. Josia. Zo jong als dat hij is. En niet zomaar een voorbeeld. Binnen het geheel van het Bijbelboek Kroniek is hij het voorbeeld. Er is geen koning voor hem geweest en na hem zal ook geen koning meer zijn die zo rigoureus met de afgodsdienst heeft gebroken. En die met zoveel elan en met zoveel liefde en met zoveel overtuiging de dienst van de Heere heeft hersteld. Niet alleen in zijn eigen leven, in het paleis, in de tempel, in Jeruzalem, maar in het hele land als koning Josia. Waarom? Omdat deze jonge jongen de Heere lief heeft. Daarom. En nu we het toch even over de jeugd hebben, vergun me dat ik dat wel even doe, gemeente. Mij kruipt soms het gevoel, en moet je ook een beetje inhouden, denk ik, met alles wat er op dit moment ook aan discussies gaande zijn in de verschillende kerken. Dan wordt er ook met zo schuin nog naar de jeugd gekeken. Dan bekruipt me toch altijd het gevoel om maar voor die jongeren op te komen. Alsof zij altijd maar staan naar vernieuwingen en vervlakking. Ik denk eerder dat het wel eens andersom kan zijn. Dat onze jonge mensen zich meer bewust zijn van de tijd waarin we staan, wat er op hun afkomt, hoe er aan hun getrokken en geschud wordt. En ik loop niet heel lang mee, maar toch wel een paar jaar. En met dat ik dan zeg, dan krijg ik allemaal gezichten langs van jonge mensen die de Heere hartelijk willen liefhebben en dienen, maar die soms bij de generatie boven hen, te beginnen bij hun ouders, geen aansluiting hebben. Nou, Josia was zo iemand, die was zijn vader ook weer Amon. Hij staat ook nog eens een keer alleen erin. Onder de mens. Als koning, wat een verantwoordelijkheid drukt er op zijn schouders. Je zou zeggen, als je dat zo aanziet, Josia, jongen, waar begin je toch aan? Alles heb je tegen. Geschiedenis, omstandigheden. Als je het op jezelf laat inwerken, wat hij tegenkomt aan praktijken die haak staan op het woord, dan zinkt de moed je toch in de schoenen. Dan denk je op een gegeven moment bij jezelf, nou laat het dan ook maar. Hier is geen houden meer aan. Maar Josia heeft de Heere lief gekregen, en misschien is dat nog wel een grote wonder. Hij blijft de Heere lief krijgen. Het is niet alleen dat hij begint maar hij volhardt daarin. Welke oudere onder ons kent die beproeving niet? Als je terugkijkt op je jonge jaren, toen de Heer in je hart ging werken. Om die teerheid, het hartelijke, het spontane, het oprecht. En als je nou nu kijkt waar je staat, en ik zeg niet dat dat voor alle ouderen geldt. Wat kan het dan zo vlak zijn, hè? Zo'n sleur. Terwijl je misschien nog niet eens met zoveel goddeloze praktijken te maken hebt gehad als Josia. Maar je werd meegenomen door het leven. Verantwoordelijkheden. Het leven slokte je op. Het bidden heb je nooit nagelaten, maar het werd wel een gewoonte en een sleur. En dan sta je verder in het leven en dan kijk je terug al luisterend naar deze koning Josia. En dan zie je vanmorgen opeens dat grote verschil tussen toen jij jong was, en nu. Nu je misschien vader, moeder of grootouder geworden bent. Wat een verschil. En wat een respect krijg je dan voor deze koning Josia. Op jonge leeftijd komt hij erachter dat de Bijbel incompleet is, zoals zagen we vorige week. Hoe dat precies gegaan is, niemand die het weet, maar opeens rolde daar die boekrol tussen het geld dat ingezameld werd voor het herstel van de tempel. Waar die vandaan kwam, ook dat was onbekend. Daarachter schuilde de hand van de Heere die zorg droeg voor zijn woord. En Josia sloeg het woord open, het werd hem voorgelezen door zijn secretaris, door Safan. En het schokte hem wat hij hoorde. Hij scheurde zijn klederen, dat was vers 19, de laatste vers van vorige week. Hij stond op van zijn troon, hij scheurde zijn klederen en hij geeft het bevel aan het hoofd van de koninklijke huishouding om advies te gaan vragen. En dat doet hij niet bij de eerste de beste. Laten we maar even kijken, gemeente, hoe dat gaat lopen. Als hij dan dat gezantschap vanuit het koninklijke paleis stuurt met een opdracht, dan zegt hij het volgende, vers 21. Vraagt aan de Heere voor mij en voor het overgebleven in Israël en in Juda over de woorden van het boek dat gevonden is. Josia wil maar één ding horen. Hebben die woorden die we nu gehoord hebben voor ons nu in deze tijd betekenis of niet? Mogen we die woorden of moeten we die woorden op onszelf toepassen? Of hebben ze betekenis voor een ander? En waarom hij dat wil weten, dat legt hij ook uit. Vers 21, de grimmigheid van de Heer is groot, die over ons uitgegoten is, omdat onze vaders niet hebben gehouden het woord van de Heere om te doen naar al hetgeen dat in dat boek geschreven is. Josia heeft het gehoord vanuit dat Bijbelboek, wat hem is voorgelezen, wat de Heere beloofd heeft, ook aan wraak, aan oordeel en aan gericht, wanneer het volk en de koning met de dienst van de Heere zullen breken, de afgodendienaar dienst weer zullen invoeren, al die wanpraktijken die de Heere verboden heeft, zullen gaan huldigen. Josia heeft het gehoord wat God dan zal gaan doen. Dan zal de Heer op enig moment komen met zijn oordeel en met zijn gericht. En hij zal dan het volk ook treffen. En daar begint eigenlijk wel een beetje onze eerste vraag vanmorgen. Waar is die koning eigenlijk bang voor? Want we zeiden net tegen elkaar, wat een respect kun je toch voor deze jonge man hebben. Vanaf dag 1... beleidt hij in woord en daad, persoonlijk en in het openbaar, dat hij de Heere lief heeft. Hij houdt een opruiming in de tempel, veegt het landschap, reorganiseert de dienst van de Heere, herstelt de tempel die vervallen is, zorgt ervoor dat alles weer goed verloopt, ook in het dienen van de Heere. En dan slaat hij de Bijbel open en dan leest hij over oordeel, straf, vloek en wraak. Wanneer? Als het volk en het land God heeft verlaten. En dan trekt hij zich dat aan. Moet dat altijd? Nee. Er zijn woorden in de schrift die alleen in een hele concrete situatie gelezen kunnen worden. Laat mij één voorbeeld geven. Ik denk aan Psalm 41, een hele onbekende psalm. Een psalm die gedicht is voor een ziekbed. Ik denk dat ik niet de enige ben die als het onweer buiten Psalm 29 leest, tafel of in de kring van het gezin op een ander moment, en de stem van de Heere dondert. Zo zijn er zoveel voorbeelden in de schrift van bladzijden, bijbelboeken, psalmen, die je in die concrete situatie kunt lezen. En op andere momenten, als het bijvoorbeeld niet onweert, maar de zon schijnt buiten, dan pak je Psalm 19. Schoonheid en de heerlijkheid van de schepping die daarin wordt bezongen. Zo mogen we wel omgaan met de schrift. Maar je zou dat dan ook voor Josia kunnen zeggen. Waarom staat die man op en scheurt zijn kleren? Er is in zijn tijd toch geen vuiltje aan de lucht. Hij dient de Heere, krijgt het volk daarin mee. Tempel bloeit weer helemaal op. De dienst van de Heere. Wel omdat Josia zich van één ding bewust is. Hij staat in de lijn van het geslacht van David. En tegen die achtergrond, Gods verbond met het huis van David, leest hij zijn Bijbel. En al weet hij het, en we zullen dat zometeen ook heel goed zien, dat hij zelf op dat moment zich niet bezondigt aan die woorden die God heeft gezegd tot het huis van David. Als je mijn wet verlaat, mijn dienst verruineert, dan kom ik met mijn gericht. Hij weet zich wel een kind, een zoon van David. En dat is de reden waarom hij dit gezantschap eruit stuurt. Hij weet ook waar ze naartoe moeten gaan, kijkt u maar mee. Vers 22, Hilkia die dit gezantschap leidt, gaat naar de nieuwbouwwijk in Jeruzalem. In onze vertaling staat Jeruzalem in het tweede deel, dat betekent gewoon de nieuwbouwwijk. En ze weet ook precies bij wie ze moeten aankloppen, namelijk bij Hulda, een profetes, vrouw van Salem. Is dat uniek dat in deze tijd een profetes is? Die conclusie wordt wel eens gemaakt, omdat in de Bijbel maar weinig gesproken wordt over vrouwen die profeten zijn. Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn om dan meteen te concluderen dat het nauwelijks voorkomt, hè, omdat het er niet staat. Het kan misschien ook wel andersom zijn. Er waren genoeg profetessen, maar een paar van die velen worden bij name genoemd in de Bijbel. Wat is er met deze vrouw aan de hand? Wel, ze is door de Heere begenadigd met de gave van de profetie. En in de taal van de Bijbel betekent dat iemand het inzicht heeft gekregen om Gods woord concreet toe te passen op dat moment. En naar zo iemand zoekt koning Josia, die terwijl de Bijbel opengeslagen ligt, antwoord kan geven op de vraag van Josia: moeten wij dit nu op ons toepassen? Of geldt dat voor anderen, voor of na ons? Waarom ze bij Hulda aankloppen, dat is niet omdat er geen profeet is in de dagen van Josia. Jeremia bijvoorbeeld profeteerde in deze tijd, Zefanja profeteerde in deze tijd. Ik denk dat we het een andere achtergrond moeten zoeken, gemeente. Namelijk, en dat is ook wat de Bijbelschrijver hier voortdurend benadrukt, door te zeggen van wie ze nou familie is. Laten we maar even kijken wat hier staat. Staat de vrouw van Salem, de zoon van Tokhat, de zoon van Hasra, de klederbewaarder. En daarmee wordt bedoeld iemand die de garderobe van de priesterkleding bewaart en onderhoudt. U weet het wel, als de priesters naar de tempel gingen, dan moesten ze bijzondere gewaden dragen, de priesters en de hoge priester. En om die zo zorgvuldig mogelijk te bewaren, mocht ze die kleding niet zomaar mee naar huis nemen. Kwamen ze uit de tempel, dan moesten ze die kleding afleggen. En werd dat in een speciale ruimte bewaard. En onder het werk ging er wel eens wat mis. Een priester morst. Scheurde. Nu daar werd de kleding ook hersteld. En als de kleding niet meer goed was, kreeg een priester nieuwe kleding. Zodat het werk in de tempel door kon gaan. Dat is de verantwoordelijkheid van haar man. die komt dus uit de stam van Levi. Uit het priestergeslacht. En als we dat vanmorgen zo met elkaar zien, deze vrouw Hulda is getrouwd met iemand uit de stam van Levi, uit het geslacht van de priester. Dan beginnen wel een paar stukjes op hun plek te vallen. Want op het moment als Hulda die vraag voorgelegd krijgt, dan gaat ze ook antwoorden, vers 23, en dan zegt ze, zeg de koning, nee dat staat er niet, zeg die man, zeg dat mens, die ulieden tot mij heeft gezonden. Het klinkt in onze oren een beetje, dan mag ik het maar gewoon zo zeggen, onbeschoft. Tegen de koning zeg je niet dat mens. Die man. Maar hier spreekt een profetes. Die Gods woord openlegt. En op het moment als de Heere spreekt, vallen de verschillen die wij in het leven maken weg. En is de koning en de slaaf, de minister en een kok, een dienstknecht en een meester, mens. Mens voor God. Door God geschapen. Om naar hem te luisteren. En als Gods stem klinkt, die stem ook te leren gehoorzamen. Heeft de koning zulke mensen niet in zijn paleis dan? Nou, normaal gesproken wel. De Heer had dat ook goed geregeld. Liet niets aan het toeval en aan ingeving en inlegkunde van mensen over. Al ver voordat er een koning in Israël was, had de Heer een gebod gegeven. En ook dat staat in de wetten van Mozes. Het gebod voor de koning, Deuteronomium 17. De Heer had heel nadrukkelijk tegen de Israëls koningen gezegd dat ze anders moesten zijn dan de koning om hun heen. Allereerst mochten ze geen paarden houden. Wij zouden vandaag de dag zeggen, deze koningen mochten geen tanks onderhouden. Waarom? Omdat ze niet op de kracht van de paarden, Psalm 147, maar op de almacht van God moesten vertrouwen. En daarnaast was het zwaard van de koning van Israël een pen. Nou, daar kun je niemand mee doden. Pen. Deze koning in Israël, die waren niet getraind om oorlog te voeren, dat ideaal stond de Heere voor oog. Maar ze moesten in hun paleis elke dag achter een tafel gaan zitten. En sommige jongeren, en ik sluit me nou bij jou aan, herkennen dat beeld wel, achter een tafel gaan zitten en iets gaan overschrijven. Dat doe je niet voor je plezier. Dat gebod had de Heere aan de koningen gegeven. Op die tafel voor hun lag de wet van de Heere opengeslagen. Ze moesten elke dag de wet van God overschrijven. En achter die tafel zat een priester mee te kijken. Of je de wet van God op de goede manier overschreef. Niet een regel of een hoofdstuk oversloeg omdat je er even geen zin in had. Maar ook om al luisterend, terwijl je als koning die wet overschreef, uit te leggen wat God daarmee bedoelt. Dat was de taak van de priester bij de koning in het paleis. En het aangrijpende is dat nu opeens een koning om advies wil vragen aan de Heere, niet meer bij die priester terecht kan. Maar uiteindelijk uitkomt bij de vrouw van een priester die als taak heeft kleren bewaken. Hoe komt dat? Wel, dat zegt alles over wat er op dit moment aan schade is ontstaan in Israël. Hoe was het mogelijk dat Manasse midden in de tempel dat afgodsbeeld kon oprichten en de altaren van de Heere kon afbreken? Hoe was het mogelijk dat Ammon datzelfde spoor inging? Hoe was het mogelijk dat al die koningen voor hen ook zo vaak een puinhoop maakten in de tempel? Omdat ze de priesters daarin mee hadden. En enkele keer zie je dat er weerstand komt vanuit de priesterkant. Ik denk aan die priester Jojada die dat jongetje Josia bewaart, Joas bewaart. En als het 7 jaar oud is, is het de profeet Jojada die koning uitroept. Maar dat zijn wel de uitzonderingen. Vaak gingen de priesters mee in het afvallen van de Heere en voerden ze het volk ook aan om te buigen voor de Baalpriesters. En wanneer nu een koning op de troon is, koning Josia, die het woord van God serieus neemt, die het ter harte neemt en opeens voor de vraag staat, hoe moet ik dit gedeelte lezen? Slaat dat op mij of op een ander? Dan is de stoel achter dat tafeltje waar die priester zit, leeg. Je moet dus in de nieuwbouwwijk van Jeruzalem advies gaan inwinnen bij de vrouw van een priester. Ziet u wat hier gebeurt? Dat er dus die afgodsdiensten in Israël zo goed als verdwenen. De geestelijke schade van de achterliggende periode nog steeds zichtbaar is. Er is wel een profetes. En er zijn wel profeten. Profeten die niet horen tot de stam van Levi. Maar de priester ontbreekt. De priester die de inzicht van God heeft gekregen als een gaaf om tegen de koning te zeggen, koning, u leest nu dit gedeelte. En inderdaad, daar heeft u rekening mee te houden. Mag ik een paar lijnen trekken, gemeente, voordat we verder gaan en een stap maken naar het tweede punt. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze lijn. Op de lange termijn. Ondanks dat er sprake is van een terugkeer tot de Heere, Hizkia, Manas aan het einde van zijn leven, en nu de jonge koning Josia, op de lange termijn, eeuw in eeuw uit, vanaf David, Salomo en daarna, gaat die geestelijke schade die ontstaan is uiteindelijk zich wreken. Zijn de gevolgen ontstaan die onherstelbaar zijn. Bijvoorbeeld dat die verhouding die God heeft ingesteld in Deuteronomium tussen de koning en de priester, tussen de profeet en de koning, zover is aangetast dat de koning als hij vraagt om Gods uitleg bij zijn stem een lege stoel voor zich ziet. En het antwoord buiten het paleis bij iemand anders moet gaan halen. Ik denk dat er voor ons ook een les ligt. Op de lange termijn. Er kunnen zonden in je leven plaatsvinden, al mag je die door Gods genade misschien belijden. En heb je je daarvan bekeerd. Dat de gevolgen zo onherstelbaar zijn geworden dat het niet meer te helen is. Dat altijd een vlek, een litteken op je leven blijft. Als u jezelf nou herkent, en ik vermoed zomaar dat er sommigen zijn hier in de kerk of thuis die zich daarin herkennen. Als je dat terugkijkt en je luistert op dit moment naar de preek, je denkt aan die ene stap. Gelukkig heeft de Heer je daarvan teruggehaald. Maar de schade is enorm. Dan wil ik je ook op het andere wijzen. Al is die stoel in dat paleis leeg, omdat de priester daar niet meer zit, dat wil niet zeggen dat God er niet meer is. En dat de Heer op dit moment buiten de orde die door hem is ingesteld, om er toch voor zorgt dat er een uitlegger in Israël is. Wij hebben ons te houden aan de orde. God staat daarboven. En zou je dat voor jezelf ook die vanmorgen kunnen meenemen in de stilte van de binnenkamer? Als je in de geordende weg vastloopt met de gevolgen van je zonde. Vraag dan aan de Heer of hij zijn soevereiniteit wil tonen. En buiten de orde om gebeden wil verhoren. En de gevolgen van jouw misstappen, van jouw zonde, toch uiteindelijk ten goede wil doen laten keren. En hoe dat ligt dan aan hem. Maar die weg laat ombuigen. De derde lijn van morgen vanuit dit eerste punt. Al is de priester er niet meer. En al is er voor ons een onverklaarbare reden waarom Jeremia of Zefanja op dit moment niet antwoord kan geven op Gods vraag, op de vraag van Josia. Ja, het is de vraag van de koning. En daarom komt hij uiteindelijk bij de stam van Levi uit. Maar de Heere is aanwezig. Te midden van de chaos die met alle goede bedoelingen van Josina geprobeerd is om te herstellen. Te midden van de chaos die nog over is gebleven. Gaat de Heere gewoon in alle rust door. En blijft er altijd een mogelijkheid om aan God te vragen. Heere, wat bedoelt u nu precies met dit gedeelte wat ik op deze dag moest lezen? Is dat nou voor mij bedoeld of niet? Neem je dat mee? Dat we die vraag altijd aan de Heere mogen stellen. En dat wij in het stellen van die vraag ook onze afhankelijkheid van de Heere belijden. Als Hij tot ons spreekt en we begrijpen zijn stem niet, dan werkt het in het Koninkrijk der Hemelen net als in de klas. Dan steken we in de klas onze vinger op en in het Koninkrijk der Hemelen vragen we onze handen en we vragen aan God, Heere, wat bedoelt u? Legt u het nog eens uit. Zelfs een koning voelt zich daar niet te goed voor. Maar gaat van zijn troon en wordt door God behandeld als ieder ander mens. Zegt die mens, zegt die man. Tweede lijn, tweede punt. Laten we maar even kijken, gemeente. Koning Josia, koning van Israël. De profete Hulda, die draait er geen doekjes om. Integendeel, die is klip en klaar duidelijk. Ze zegt tegen de koning het volgende, vers 24. Zo zegt de Heere, zie ik zal kwaad over deze plaats en over haar inwoners brengen. Al de vloeken die geschreven zijn in het boek dat men voor het aangezicht van de koning van Juda gelezen heeft. Daarom dat zij mij verlaat en andere goden gerookt hebben, opdat zij mij tot toorn verwekten met alle werken van hun handen. Zo zal mijn grimmigheid uitgegoten worden tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Als je die woorden zo leest, gemeente, en je kijkt even naar koning Josia, dan krijg je toch de vraag, waarom zegt God dat tegen deze koning? Wel, als we even terugbladeren in het Bijbelboek Kronieken, dan zijn er toch genoeg kandidaten. Tegen wie God had kunnen zeggen, je hebt mij verlaten, nu verlaat ik jou ook. Je hebt mijn dienst verruineerd. Nu maak ik de stad en de tempel tot een ruïne. Denk aan Amon, de vader van Josia. Manasse, Salomo in zijn nadagen. Laten we daar maar gaan mee beginnen dan. En dan staat daar een jonge koning voor de Heere. Met maar één verlangen, de Heere liefhebben. Die dat in alle oprechtheid ook beleidt in woord en daad. God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Hij verlangt ernaar om de wil van de Heere uit te voeren en stuurt daarom dat gezantschap naar die profetes Hulda. En die nemen de toepassing mee naar Josia. Zeg het maar tegen hem. Ik kom met mijn oordeel. Heeft die jongen dat nou verdiend? Is dat nou zo loon? Kon God niet wachten op een andere koning? Die verder ging in het spoor van Manasse en Amon. Waarom handelt God zo? Mag ik het maar gewoon eens zeggen, gemeente, de gedachte die mij bekroop van de week. is God niet gemeen op dit moment? Is dit nog God? Zo'n jonge jongen die de Heere vreest, die de dienst van de Heere herstelt, kosten nog moeite daarvoor spaart, bij geval, zo zeggen dat dan, bij geval komt er dan een Bijbelboek terug. Het eerbied voor het woord van de Heere slaat hij dat open. Hij scheurt zijn kleren vanuit ontzetting, vanuit ontzag voor wie God is. Allemaal tekenen toch van oprechtheid. En dan vraagt hij om de toepassing. En dan zegt de Heere: ik kom. En ik vaag alles weg. We begonnen vanmorgen met de opmerking: als je de dagen van Josia in ogenschouw neemt, dan zou de moedje toch in de schoenen zinken. Wat een ravage. Wat een afgodsbeelde. Wat een afgoderij. Wat een zondige praktijk. En dan krabbelt Josia overeind. Krijgt hij het volk mee. Komt het tot een geestelijke bloei. Laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen, gemeente. En dan krijgt ze opeens de deksel op hun neus. Begrijpt u nou mijn vraag? Wie is God nou eigenlijk? Want als God zo handelt toen, waarom zou hij dat nu niet kunnen doen? Hoe moeten we de Heere hier begrijpen? Josia ging met die vraag naar de profetes Hulda. Ik begrijp het niet. Wilt u het uitleggen? En nu lezen wij in het boek 2 Kronieken 34. En nu begrijpen wij God niet. En misschien zit er onder ons iemand die dat ook nog eens een keer vanuit zijn eigen leven zegt: Heere, ik begrijp er helemaal niets van. Ik wil u volgen. Ik wil u dienen. Het leek zo goed te gaan. En nu in één keer is het mis. Wat is uw weg? En wat is uw woord? Ik denk dat we vanmorgen één ding met elkaar moeten vaststellen, gemeente. Ik zinspeelde daar vorige week al op, dat we op moeten letten met het één op één toepassen van wat hier in Kronieken gebeurt en allerlei situaties in ons leven. Waarom moeten we daarvoor oppassen? Omdat Josia een kind van David is. En behoort bij het huis van David waarmee God een bijzonder verbond heeft opgericht. Namelijk dat verbond waarvan de Heere heeft gezegd: als jullie of je kinderen mij zullen verlaten, dan zal ik jullie verlaten. Maar, zo zei de Heere ook, aan het einde van Davids leven, er komt een moment dat op de troon van David één zal regeren en heersen, wiens heerschappij tot in eeuwigheid zal zijn. En voor zover ik weet zit er hier in de gemeente van Sliedrecht-Bethel geen nazaten van het huis van David. Dat moet ons voorzichtig maken. Ook in de omgang met het woord. Met het toepassen. Zomaar willekeurig van wat de schrift ons voorhoudt op ons eigen leven. Het tweede wat we met elkaar moeten vaststellen vanmorgen is dat Josia, als hij het woord van de Heere hoort, kijkt u maar even met me mee, het woord van God eerbiedigt. Zeker. Stip het alleen maar even aan vanwege de tijd. Hij hoort dat het niet zal gebeuren tijdens zijn leven, maar wel na zijn leven. Dat betekent dat Josia weet dat of zijn kinderen, of zijn kleinkinderen, Gods gericht over stad en tempel zullen gaan meemaken. En dat weten u en ik gelukkig niet. Wij mogen God bidden voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen toch. Deze tijd waarin we staan en waarin zij opgroeien, mogen ze toch voortdurend opdragen aan Gods genadetroon. met het gebed of de Heere hen wil vasthouden. Of hij hen wil terugbrengen of bewaren bij zijn woord. Kijk, dat bedoelde ik onder andere met mijn opmerking. Kijk uit om alles één op één op je leven toe te passen. Want wat Hosea weet, God komt met zich gericht in mijn nageslacht, dat weet u niet. En dat geeft ons meer vrijmoedigheid bij de Heere om ons nageslacht op te dragen aan hem. Maar er is nog iets wat opvalt. Als Hosea het woord van de Heere heeft gehoord, kijkt u maar met mij mee, ik zie nu bij vers 30. Dan verzamelt hij al het volk in het huis van de Heere. En hij richt het verbond met de Heere op het slot van vers 31. Men las voor hun oren al de woorden van het boek van het verbond dat in het huis van de Heere gevonden was. Met andere woorden, Hosea handhaaft het verbond. Het is voor Hosea niet zo wanneer de Heere tegen hem heeft gezegd, ik kom met mijn gericht, dat hij dan de harpen in de willigen hangt. Tegen de Heere zegt, nou als u dan maar komt met uw gericht, dan laten we het maar over ons heen gaan. Dan moeten we dat accepteren. Dat betekent dat u uw verbond heeft verbroken. Dat u uw handen terugtrekt van Israël en van het huis van David. Dat u de stad en het volk overgeeft aan de heidenen. En dat u daarin nooit meer terugkomt op uw toezeggingen, op uw beloften. Nee, Hosea eerbiedigt het verbond. Gods oordeel betekent voor hem niet een streep. Radicale breuk en het afscheid van de Heere van zijn volk. Gods oordeel betekent voor Hosea een onderdeel van het verbond dat God blijft handhaven tot in der eeuwigheid toe. Kijk, dat zou nog een goddeloze koning in Israël nooit hebben gezegd. Die zou dit hebben aangegrepen om zijn zonde te rechtvaardigen. Om tegen het volk te zeggen, nou hoor je nou wel, dit is nou de Heere. Nou, daar kun je echt van op aan. Dan doen we ons best. Dan vragen we aan de Heere uiteindelijk om de toepassing. En dan horen we dit bericht van de profetes. Kom met mijn gericht. Dan heeft het toch geen zin meer? Laat God dan maar varen. Hij laat ons ook varen. Maar Hosea roept het volk samen. In de tempel. Plaats waar dit wetboek werd gevonden. Zou dat nou toevallig zijn? Dat die verdwenen rol niet bij het paleis werd bezorgd, maar in de tempel werd aangetroffen. En zou het nou toevallig zijn dat uitgerekend een priester als eerste die boekrol in zijn handen neemt en dat gaat lezen? En zou het nou toevallig zijn dat wanneer Hosea om een toepassing vraagt, ook weer uitkomt bij die stam van Levi, al is het de vrouw van. En al is het buiten het paleis. Maar het is wel binnen die stam van Levi. De stam waarmee God dat verbond had gesloten om verzoening te bewerken. Tussen zijn volk aan de ene kant en hij, de heilige en de machtige Israëls, aan de andere kant. En nu neemt Hosea dat volk mee naar de tempel. En staan ze in de breuk van hun schuld en zonde. En gaat de koning het volk voor door daar te buigen voor God. Ja, daarvoor moet je de Heere vrezen. Om God gelijk te geven in zijn rechtvaardig handelen. Ook al ben je zelf onschuldig tegenover die straf. Zonder goedkoop te willen doen, gemeente, maar in deze tijd waarin we zoveel meemaken, staat ons volk te springen om zulke koningen en priesters toch. Ben jij er ook zo eentje? Die op je eigen plaats in de samenleving mensen voorgaat. In het buigen voor God. Of toeter je mee? Op social media, in je omgeving. Ben je ook zo eentje met die holle retoriek? doorsturen van filmpjes. Priesters gevraagd. Voor ons volk. Voor je omgeving. Voor je kinderen. Iemand die als koning, kijk naar Josia, mens is tussen de mens. Mag ik even heel concreet zijn? Iemand die als christen mens is met de medemensen in deze tijd. En buigt. Wat een koning, hè? Nee. Wat een God. Dat hij, terwijl hij het gericht in Israël afkondigt, aan zijn volk deze koning heeft gegeven. Een koning die weet wie God is. Omdat hij door het oordeel in die tempel de ogen gevestigd houdt op het altaar dat daar staat. En weet dat God in de toorn gedenkt aan zijn ontfermen. Hoe die dat weet? Nou, kijk maar naar vers 30. Daar staat: en men las voor hun oren al de woorden van het boek van het verbond. Niet alleen die specifieke woorden die Josia hoorde, die hem met schrik en vrees vervulde, zodat hij opstond van zijn troon en zijn kleren scheurde en tegen zijn hofhouding zei: vraag om advies bij een van de profeten. En toen kwam dat woord: hoe moeten we dat nou toepassen, die oordelen die de Heer heeft gezegd? Dan zo en zo. Zeker, dat heeft Josia ook gelezen in de tempel, maar niet alleen dat. Al de woorden van het verbond dat in datzelfde boek geschreven staan. En als Josia die woorden hoort, niet alleen de woorden van gericht en orde, maar al de woorden, dan mag je in het licht van de schrift met twee woorden gaan spreken. Dan kunnen we het ook gaan plaatsen, gemeente, zoals we dat volgende week zondag, als de Heer het geeft, ook gaan zien dat Josia midden in die situatie nota bene het Pascha gaat vieren. Hij gaat niet in zak en as zitten. Dan laat het dan maar over ons heen komen. Het heeft geen zin meer. Alles is toch voorbij. God heeft ons verlaten. Dat is godsdienst met de kleine g. Meehuilen met de wolven in het bos. Maar dan doe je het in de kerk. Maar paas gehouden. Onder de laag hangende wolken van Gods oordeel en gericht. Dat betekent hoop op God. Dat is nou Josia. Mens voor God. Een koning onder de mens. En zo is die type van Christus. Laten we maar even kijken, gemeente, het laatste punt. Kijkt u even met me mee, daar staat in vers 31. De koning stond in zijn standplaats. Dat is de vaste plek van de koning in de tempel. Misschien bent u daar wel eens geweest, in de Lolaankerk. Grote kerk in Apeldoorn. Nou, als je daar staat of je zit daar en je kijkt achterom, dan zie je daar achter in de kerk een hoge bank, gordijnen altijd dicht. Dat zijn de gereserveerde plaatsen voor het koninklijke huis. Zo heeft de koning in Jeruzalem ook een vaste plek. Speciaal voor hem gereserveerd. Zodat iedereen hem kan zien. En ziet dat hij als koning in de tempel mens is voor God. Maar op die plaats, vers 31, maakt hij een verbond voor het aangezicht van de Heere. Om de Heere na te wandelen. Om zijn geboden, zijn getuigenissen, zijn inzettingen met zijn ganse hart, met zijn ganse ziel, met al uw krachten. Wie zei dat ook alweer? Ja, die grote Josia toch? Toen hij die vraag kreeg: wat is nou het grootste gebod? Van welke kant kreeg hij die vraag? Van de kant van de schriftgeleerden. Was die schriftgeleerde zich al bewust van de rol die hij zou spelen straks in het leven van Jezus uit Nazareth? Ik denk het niet. Maar wat ik wel weet is dat Jezus zich bewust was van wat die schriftgeleerden hem straks zouden aandoen. Ze zouden hem kruisigen. En tegen de achtergrond van dat gericht zegt de Heer Jezus tegen deze mens: als Jezus iemand aankijkt, ziet hij een mens. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Dat gebod kost hem zijn leven. En vanwege dat gebod werd hij gekruisigd. Maar hij vestigde zijn hoop op God. Kijk naar de vergelding van het loon. Naar de vreugde die hem was voorgesteld. En vertrouwde zo zijn leven toe in de handen van zijn Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zie hem, hier is vanuit 2 Kronieken 34 op reis. Die meerdere Josia. Die zijn volk ook brengt op die plaats waar oordeel gericht samenvallen met vrijspraak en genade. Waar de koning schuldig werd bevonden en waar het volk niet schuldig wordt verklaard. Amen.